Je schrijft in je boekje Mijn wereld kantelt op vrijdag 30 augustus 2019. Ja. Toen kreeg je dat verdikte lezen dat je terminale pancreaskanker hebt. Je hebt toen beslist om op te schrijven wat jouw leven is geweest in zo verliep de tijd die me toegemeten was. Je hebt zelf moeten lezen in dat dossier dat het terminale pancreaskanker was, terwijl je op die 30ste augustus zat te wachten op een telefoontje. Hè?
Ja.
Dat je zelf bent moeten gaan zoeken in jouw dossier. Deed dat pijn, dat dat telefoontje niet kwam?
Ja, maar ik weet dat... Ja, het is soms zo druk. Ik kan dat begrijpen. Het is niet de eerste keer dat de communicatie niet goed loopt. Natuurlijk, als dat op u toepasselijk is, is dat wat pijnlijker. Ik weet ook dat dikwijls zo is met specialisten, dat die het dan soms ook moeilijk hebben om slecht nieuws over te brengen naar een collega toe. Er zullen wel wat remmingen geweest zijn, ik kan me dat inbeelden. Normaal heb je een huisarts die daar ook op getraind is of om slecht nieuwsgesprek te doen. En ga je naar je huisarts om dat nieuws dan te vernemen.
Mm-hmm. Maar daar stond meteen terminale pancreaskanker.
Ja, daar stond dus pancreaskopkanker met uitzaaiingen in de lever. Hè. Eerst was er nog twijfel over die uitzaaiingen, maar in mijn MRI genomen is dat bevestigd.
Heb jij toch nog gehoopt op een mirakel?
Nee, op een mirakel niet. Het is zo bij pancreaskanker, als er nergens metastases te zien zijn en hij is beperkt in volume en hij tast de bloedvaten nog niet aan, dat het nog operabel is. Dat men een zware operatie doet, een wippeloperatie. En dat was het eerste waar door mijn hoofd ging. En dan moet je nog 6 maanden zware chemo volgen en dan heb je 20% kans op 5 jaar overleving. Maar dat zijn heel grote uitzonderingen. Vanaf het moment dat men zag dat er metas waren, is dat scenario, de enige kans om te overleven, is dat weg. Ik heb patiënten gehad met pancreaskanker en ik weet hoe snel het gaat. Mm-hmm. Dat was ook heel moeilijk met mijn zoon, Wart. Sorry. Die is piloot. En die vliegt op Mexico. En toen dat wij belden met hem... was hij juist geland. We wisten dat niet. Om dat slechte nieuws te geven. Hè. En het was des te zwaarder om 2 redenen voor mijn zoon. Het eerste is dat hij pas een collega piloot had gehad. Ik denk 53 jaar. Pas gestorven aan pancreaskanker. En dat was maar 6 maanden tussen diagnose en overlijden. Dat sloeg zeer zwaar bij hem. En het tweede wat bij hem zwaar insloeg. En wat ook een motief was van dit boek. En naast dit boek heeft een vriendin van mijn zoon Wart ook nog een soort boekje voor de familie. Hoe was de opa geschreven, waar veel meer het familiaal leven aan bod kwam. Hij verwachtte zijn eerste kindje en mijn eerste kleinzoontje op 31 december. En dat was ook heel zwaar voor hem, dat hij gedroomd had dat zijn zoontje een lieve opa zou hebben, zoals hij er geen geld heeft. Want hij is Louis, heet hem, het kindje. Uh-huh. En mijn vader heet ook Louis, is dat nog dat vernoemd. Uh-huh. Dus mijn zoon had altijd goede ervaring met mijn opa, dat is niet altijd zo bij ons geweest. Maar bon, dat is dikwijls zo, dat komt altijd terug. Uh-huh. En in die zin was dat ook een drijfveer om het op papier te zetten. Ja.
Je hebt je laatste chemo gehad, hè?
Ja. Ja, ja. Ja, dus dat gebeurt... er zijn internationale guidelines. Men heeft eigenlijk de state of the art toegepast, wat er moet toegepast worden. Je krijgt dus een eerste soort chemo, de eerste 9 beurten... per week eentje en 1 week vrij per maand. En dan kijk je naar de controlescan om te zien of dat die tumor of dat die verschrompeld was en of dat die metas ook verschrompelen. En dat was niet zo. De tumor was uitgebreid, de metas waren toch serieus toegenomen. Dan krijg je een tweede lijnschema voor gevorderde kanker, advanced cancer. En dan... Ja, dan kijk je ook na een goede 2 maanden. Hebben we die CT-scan in het begin van de week genomen. En dat was eigenlijk nog slechter. Ik bedoel, ook die chemo had geen impact op de tumor, nog op de metas. Mijn lever zit vol metas, volgens die scan. En dan is het over en out.
Je bent zelf arts. Mm-hmm. Is dat frustrerend? Is dat extra moeilijk om die diagnose en die resultaten te lezen, te zien? Jij kan ze beter analyseren dan mm-hmm. een doorsnee-patiënt ja. natuurlijk. Hè?
Ja. Volgens mij heeft dat twee kanten. Hè. En welke kant overweegt, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat ook heel van de concrete situatie afhangt. De ene kant is dat je natuurlijk mee kunt zoeken en medeliteratuur kunt bekijken. En eigenlijk dat je bijvoorbeeld nu merken dat de laatste 25 jaar aan de therapie voor pancreaskanker, dat er niks in geëvolueerd is. Ik heb nog altijd exact dezelfde behandelingen als 25 jaar geleden. Wat uitzonderlijk is in de geneeskunde. Mm-hmm. En dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, Big Pharma is niet geïnteresseerd in de pancreaskanker, omdat hij te complex is. En ook omdat er te weinig patiënten zijn. Hè. Dus brengt te weinig op. Hè.
Maar dat moet toch echt dat frustrerend zijn?
Zeker, omdat ik heel mijn carrière lang tegen de wanpraktijken van Big Pharma gestreden heb. Maar dat is nogmaals het zoveelste bewijs dat er heel veel farmabanditisme is. Ik noem het zo omdat, zoals je nu met Novartis en de zaak Pia ziet, het is je geld of je leven voor die mannen. Hè. En dan zit je toch bij de maffia.
Maar dat niet alleen, hè? Ja. Niet alleen die frustratie dat pancreaskanker niet interessant genoeg is om voldoende onderzoek naar te doen. Ja. Er is nog een tweede iets wat jij hebt ontdekt. Ja. Dat een van de oorzaken van pancreaskanker
luchtvervuiling
is. Ja. Dus ook iets waar jij zo hard tegen gestreden hebt.
Dat klopt, ja. En er zijn meer en meer de klassieke oorzaken die al gekend waren, like overdadig roken, overdadig alcoholmisbruik, morbide obesitas, een herval van pancreasontstekingen heel de tijd. En familiaal, het is een familiale lijn ook. Die zijn bij mij afwezig, dat is allemaal bekeken. En dus er zijn heel veel aanwijzingen dat het in de richting van luchtvervuiling gaat. Bijvoorbeeld het feit dat in Antwerpen significant meer kankers en meer hart- en vaatziekten voorkomen dan in de rest van Vlaanderen, is veelzeggend. En is ook logisch te koppelen aan luchtvervuiling. Ja.
Voel jij je daar nu het levende bewijs van?
Ik voel dat niet alleen, hè. Het gebeurt. Mm-hmm. Het zijn feiten natuurlijk. Ik weet ook, je kunt niet op anekdotes afgaan om een wetenschappelijk onderbouwde conclusie te trekken. Dan moet je met cijfers gaan werken. En dat is eigenlijk toch maar de laatste jaren dat men echt met grote, met big data aan het werken is om meer causale verbanden te zoeken enzovoort. Maar het is een stuk onrechtvaardigheid, maar dat zijn op de lijn van Big Pharma en hun wanpraktijken, zowel als heel de problematiek van luchtvervuiling of de klimaat. Dat zijn zaken die dringend moeten aangepakt worden. En ik ben langs de andere kant blij dat ik in mijn levenslijn daar steentjes in verlegd heb.
Dat heb je zeker gedaan.
Ja.